Je luistert naar Radio Oosterwold. Mijn naam is Erik Kooijman en in deze eerste aflevering in de serie over stadslandbouw gaan we luisteren naar het gesprek wat ik had met Sarah van der Kooij. Sarah,
yes.
Leuk dat je er bent.
Dankjewel, ja, leuk om hier te zijn.
Kun je om te beginnen jezelf introduceren?
Ik ben Sarah van der Kooij. Ik ben 45 jaar. En ik ben de tuinder van project Bosveld 2. Ik ben moeder van 3 kinderen. En ik woon samen met mijn partner en de kinderen al inmiddels ruim 7 jaar in Oosterwold.
Ja, 7 jaar al.
Ja, het is al lang.
Ja, ik weet het, want wij woonden toen naast jullie.
Ja, precies. Ja.
Ja.
En we gingen op de kavel wonen voordat er gebouwd werd. Dus vandaar dat ik ook altijd 7 jaar mag zeggen, want het huis staat er nog korter, maar... Ja.
Hoe zag het er hier ook weer uit toen?
Ja.
Weet je dat nog?
Ja, het was fantastisch. Het was gewoon 1 grote peterselieakker. Het was heel erg wijd. En er liep een puinweg. En verder was er gewoon eigenlijk niks.
Er zat ernaast een broccoliveld volgens mij.
Ja, dat was een stukje verderop.
Ja.
Maar het was vooral bij ons heel veel peterselie. Ja. Ja. En we hebben toen de caravan daar neergezet en daarna ingaan over een staakcaravan. En 's ochtends stonden dan de reetjes in het veld. En verder was er eigenlijk niks. Een brandende zon, want het was al bijna zomer toen. En heel bijzonder.
En toen gingen jullie Bosveld 2 medebouwen.
Mm-hmm.
Kun je daar iets over vertellen, over het project, wat dat is?
Ja, Bosveld 2 is een project waar 9 gezinnen samenwonen in 1 gebouw. Het is eigenlijk een soort rijtjeshuis van 9 huizen aan eengeschakeld. Het is een kopie van Bosveld 1, wat al een jaartje eerder gerealiseerd was. En het is een groep mensen die elkaar gevonden hebben in interesse in duurzaamheid en in interesse in... zeg je dat? Een bepaalde vorm van communicatie. We kregen de mogelijkheid om mee te bouwen aan het gebouw. En uiteindelijk heeft iedereen een eigen lege doos gekregen binnen dat, ja, als huis, zeg maar. Wat je zelf mocht inrichten naar eigen inzicht. En dat hebben we gedaan. Dus iedereen kon het op eigen manier afbouwen. En de belangen, ja, dus uiteindelijk heeft iedereen een zijn eigen passende woning. En delen we met z'n negenen de tuin. En dat is met groot plezier eigenlijk.
En het ligt aan de Hannah Arendtweg.
Mm-hmm.
En het was dus
toen
ook...
De Henry Bergsonweg eigenlijk.
Oh, ja, natuurlijk. Aan de Henry Bergsonweg.
Ja.
Wat weer een aftakking is van de Hannah Arendtweg.
Ja.
Een van de eerste bewoonde straten van Oosterwold. We hadden in het begin natuurlijk de August Comteweg en de Emiel Durkheimweg.
Ja.
En toen kwam snel de Hannah Arendtweg en de Henry Bergsonweg.
Klopt inderdaad, ja.
Ja. Maar je zei het al, het is een gebouw met 9 huizen erin gesitueerd en een hele grote tuin.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment ontstond daar bij jou een idee over die tuin. Kun je iets vertellen? Welke situatie was je toen? Wat inspireerde je om daar iets mee te gaan doen?
Ja, nou ja, we waren toen al een paar jaar bezig. We woonden daar al een paar jaar, bedoel ik eigenlijk. En we hadden de tuin al ingericht. Een beetje met vijvers en kippen en een wijngaard en een kleine moestuin en veel fruitbomen eigenlijk. Een soort strook met een eetbare strook. En nog een paar echte appel- en perenboomgaarden. Dus dat ging eigenlijk heel goed. We merkten ook wel dat het ingewikkeld was om die moestuin te doen met z'n allen. En dat we daar een beetje nou ja, mee worstelde. Van hoe onderhoud je zoiets en hoe pak je dat aan? En toen... ik werkte toen als in de cultuursector, in de theatersector, als journalist en als dramaturg en adviseur binnen de theatersector op allerlei manieren. En toen kwam corona. En toen was er gewoon echt helemaal geen werk. Het liep al minder goed mijn werk, omdat met het krijgen van het laatste kind en gewoon al het werk wat er rondom het huis zat, was ik al minder gaan werken. Dat was bewust, maar toen kwam corona en toen, toen was er gewoon niks meer. Want er waren natuurlijk geen theatervoorstellingen meer. En dus er viel niks meer te recenseren. En de mensen mochten niet meer bij elkaar komen. En het aardige was eigenlijk, dat was natuurlijk heel vervelend, maar het aardige was eigenlijk dat het ook een aanleiding was voor mij om te zeggen, oké, dan ga ik nu iets heel anders doen. Wij kregen toen ook nog een jaar een uitkeringtje vanuit het Rijk. En toen ben ik dus de Warmonderhof gaan doen. Dat is een opleiding voor biodynamische landbouw. Of in mijn geval, ik heb dan de specialisatie groenteteelt gedaan. En dat is een tweejarige opleiding. Het is een voltijdopleiding, maar het is ook een tweejarige opleiding, een deeltijdopleiding. Die ben ik toen gaan doen. En dat, met het idee van...
Wat was het idee erachter?
Ja, ergens is het toch, denk ik, doordat we hier zijn gaan wonen, is er eigenlijk bij mij een bewustzijn gegroeid van dat zelfvoorzienend zijn is... zelfvoorzienend zijn, maar ook goed zorgen voor je omgeving, zorg dragen voor de plek waar je bent. Dat belang daarvan is voor mij steeds groter geworden. En dat heb ik steeds meer ervaren als iets van daar wil ik me echt aan wijden of zo. Daar voel ik. Ik denk dat op het moment dat meer mensen dat zouden doen, dat de wereld er heel mooi, veel mooier uit zou zien. En dat is ook iets wat ik heel graag wil overbrengen op andere mensen en op kinderen. En we hebben die grond nou eenmaal, hè, die van Bosveld 2. Die grond is er. En laten we dan ervoor zorgen om zo goed mogelijk te benutten en te verzorgen. Zodat het zo rijk en biodivers mogelijk is. En op die manier ook overgedragen kan worden op toekomstige generaties.
En was dat ook de belangrijkste reden om die opleiding te gaan doen? Had je daar
die
toen
opleiding
al...
was ook... Ja, er waren natuurlijk al, dat was een belangrijke overtuiging. Maar er was natuurlijk ook dat ik me realiseerde, ik zit heel veel stil. Ik wil het eigenlijk niet meer. Ik wil niet meer steeds achter de computer. Ik word eigenlijk heel blij van buiten zijn, van bewegen, met mijn handen werken. En ook gewoon compleet iets anders als je heel erg bezig bent geweest met kinderen en huizen bouwen. En gewoon op een gegeven moment wil je eventjes iets voor jezelf en iets heel anders. En dat was het ook, inderdaad. En ik heb altijd heel grote liefde gehad voor plantenkennis bijvoorbeeld. Ik dacht, oh, dat lijkt me heerlijk. Dan weet ik er nog meer van. En gewoon iets heel nieuws leren wat je... Ja, dat is nog altijd leuk natuurlijk. Om gewoon iets, om eventjes een hele nieuwe kennis op te doen.
En ging je iets nieuws leren? Hoe ging die opleiding? Wat waren daar? Wat haal je daaruit?
Dat was dus één dag per week school en twee dagen in de week stage op een stageplek, boerderij. En die ene dag in de week school, dat was gewoon echt een feestje elke week. Dat is heel divers wat je daar krijgt. Dus je krijgt inderdaad plantkunde. Maar ook hele specifieke kennis over hoe je bepaalde gewassen moet telen, hoe je tomaten onderhoudt, wanneer je welke kolen plant en bemest. En inderdaad, bemesting is natuurlijk heel, heel complex eigenlijk, met heel veel. Er komt heel veel rekenen bij en heel veel. Er zitten allemaal verschillende verhoudingen van verschillende ingrediënten in de bemesting. Nou ja, dat soort dingen. Dat is allemaal. heel specifiek eigenlijk, die kennis. Maar ook wat verschillende soorten... hoe noem je dat? Plagen heb je.
Oh ja.
En wat voor beestjes, hoe herken je ze? Wat kan je er tegen doen? Schimmels enzovoort. Dus
er ging een wereld voor je open.
Heel divers, ja. Het ging inderdaad een wereld voor me open. Dat is een soort van kennis die je ergens wel denkt te hebben of zo. Maar die dan ineens zo helemaal zo voor je gepresenteerd wordt van... oh ja, dit is, je weet natuurlijk wel, hè, er bestaat zoiets als luis of zo. Maar wat voor verschillende soorten luis dan? En wanneer komt dat op? En wat, nou ja, dus dat zijn daar zitten... wat voor strategieën kun je dan hanteren? Dus dat is echt heel erg leuk. Maar ook bijvoorbeeld hoe je, hagen zo kunt planten... dat het bevorderlijk is voor je terrein op het gebied van biodiversiteit... maar ook voor bijvoorbeeld voor wind. Daar denk je ook nooit over na. Maar het is bijvoorbeeld heel belangrijk... dat er niet te veel wind over je veld blaast... of om de gifspuit van de buurman buiten de deur te houden en zo. Dus er zijn allerlei...
Ja.
Voor hoe je... Het is een hele diverse opleiding.
In de hele breedte van het telen van groenten... er allerlei facetten aan zitten.
Ja, er zit ook veeteelt bij. Dat was ook heel erg leuk. Dat vond ik ook echt super interessant. Heel veel over geiten en over koeien natuurlijk... varkens. Dat is ook heel erg interessant.
Want als je het hebt over biodiversiteit... dan gaat het dus ook over van insecten tot kleine zoogdieren.
Ja,
tot...
dus de biodynamische landbouw is echt wel heel erg opgericht... om die biodiversiteit te ondersteunen en te vergroten. En daar is zeker heel veel aandacht voor in die opleiding. Ja.
En toen zat je in die opleiding en toen ging je stage lopen... en op een gegeven moment kwam het idee om daar ook... in je eigen tuin iets mee te gaan doen.
Ja, dat was eigenlijk heel toevallig. Want ik had dat van tevoren niet zo bedacht. Ik dacht alleen maar, we wonen in Oosterwold. Dus er zal wel werk zijn. Dat was eigenlijk de enige manier, het enige wat ik had bedacht van tevoren. We doen stadslandbouw. Dus ik zal wel werk kunnen vinden. En dus ik had eerst stage gelopen op een boerderij... met waar ook een tuinderij was. En... dat was heel leuk. Vervolgens heb ik stage gelopen bij de Vliervelden-pluktuin naast de Odin. Met Reggie en Dianne, die echt gewoon... Ja, die hebben gewoon op die Warmonderhof volgens mij wel 20 jaar of 15 jaar of zo gewoond en gewerkt. Dus die zijn echt... dichter bij de bron kom je ongeveer niet qua stage. Dat was ook heel erg interessant.
En dat is een pluktuin?
Dat is
misschien voor de mensen die het niet kennen.
Ja, dat is een kleinschalige bloemenpluktuin, maar ze hebben ook groenten. Dus ik heb daar bloemen en groenten leren telen. En daar kan je lid van worden als je dat wil. En ik heb ook nog even stage gelopen bij Tuin Moes. En dat is eigenlijk onze achterbuurvrouw. En toen ik daar stage liep, toen kwam eigenlijk het idee van kan ik niet iets doen als eindproject in mijn eigen tuin, in onze eigen tuin. Want dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat moet natuurlijk, een eindproject moet begeleid worden door je stagebegeleider. Dus kan Akke dat misschien dan begeleiden. En dan begin ik gewoon een tuinderij in onze eigen tuin. En dan kan dat mijn eindproject zijn.
Maar je zegt, ik begin een tuinderij. En het is een eindproject, maar als je een tuinderij begint... dan lijkt me dat niet iets voor eenmalig.
Nee, precies. En dat bleek ook dat ik eigenlijk gewoon... dat het zo'n groot project was... dat ik dus... het was helemaal wel aan het einde van die opleiding. Maar het was zo'n groot project dat het gewoon te groot was... om als eindproject te doen. En toen ben ik dus eigenlijk voortijdig gestopt. Ik moest alleen nog maar dat eindproject doen...
Ja, en het loopt gewoon nog steeds.
Precies. Het was zo groot dat ik niet dat ik gewoon niet meer tijd had om die opleiding te doen. Ik moest daar nog een werkstuk over schrijven, weet ik veel wat. Maar dat ging gewoon niet. Het was gewoon keihard werken vanaf het eerste moment.
Een oneindig eindproject.
Ja, en toen is dus eigenlijk, we noemen dat nu het tuinderij Bosveld geboren.
Ja.
En dat was nog een heel, gedoe. Maar het vergt wel wat afstemming ook met de mensen die daar wonen.
Ja, want jij kwam met het idee. De meesten wisten wel dat jij die opleiding deed, denk ik. En, ja. En toen ging je dat idee in de groep brengen.
Ja, precies. Nou, jij woonde er toen nog, dus je hebt toen dat meegekregen. Ja, nee, dus ik had inderdaad het idee van waarom zouden we niet er echt voor zorgen dat we echt zelfvoorzienend zijn op onze kavel. En kijken of we toch het grootste deel van het jaar uit eigen tuin kunnen eten. En dat is gewoon mogelijk met het oppervlak wat er is. Maar dan moet je wel daar grond aan aan opofferen, als het ware.
En, weet je uit je hoofd hoeveel oppervlakte je nu in beheer hebt?
We hebben het ooit geschat op ongeveer 1200 vierkante meter.
1200 vierkante meter.
Ja. Nou is het dus zo, dat is die vorm van die tuin, of die tuin had al vorm gekregen eigenlijk. Hè? Dus er waren allemaal al vaste ingerichte plekken. En daarom moesten we de moestuin als het ware in soort van vakken door de hele tuin heen inrichten. Sommige vakken zijn daardoor heel groot geworden en andere zijn kleiner geworden, omdat er gewoon er was al een vuurkuil met een wal eromheen en dus er waren allerlei vaste objecten eigenlijk al in de tuin. Dus we hebben daarover gepraat met de groep kwamen echt tot de conclusie dat dat een heel verrijkend ding zou zijn voor de gemeenschap eigenlijk.
Ja. Hoe hebben jullie dat toen georganiseerd met elkaar? Of ik zeg jullie, maar ik was er toen ook onderdeel van. Mm-hmm. Want zoiets, ik bedoel, het was min of meer jouw ambitie om daar ook je werk van te maken natuurlijk. Dus er moet ook een bepaalde structuur qua organisatie en financiën zijn. Ja. Hoe hebben jullie dat toen gedaan?
Ja, ik heb toen gezegd van ik wil het graag doen. Dit is ook te doen in je eentje in principe. Als je daar gewoon 4 dagen in de week aan besteedt, dan kan dat. Het is fijn als jullie daar een bijdrage aan leveren, een financiële bijdrage, zodat ik dat ook kan doen. En nou is het natuurlijk zo dat niet iedereen is even financieel draagkrachtig. Dus we hebben daar, ik heb toen een soort van range aangegeven van als je maandelijkse bijdrage levert tussen zoveel en zoveel, dan ga ik het sowieso doen. Ook als iedereen aan de onderkant van dat bedrag zit, op het laagste bedrag zit, dan ga ik het gewoon sowieso doen. En dan heb ik een klein inkomentje en dan verzin ik daarna alweer hoe ik dat inkomen kan vergroten. Maar dan is dat een soort van kleine basis om dit project te kunnen gaan starten eigenlijk.
Ja.
Dus het is eigenlijk een beetje zoals een CSA, een Community Supported Agriculture. Een vorm waarin mensen lid worden van een tuinderij. Een standaard bijdrage leveren. Dat doen ze, soms is dat 1 keer per jaar, zeg maar, doe je 1 grote bijdrage. In dit geval is het dan de maandelijkse bijdrage. En dan neem je dus voor lief eigenlijk wat er gebeurt in de tuin. En of je vertrouwt erop dat de tuin ervoor zorgt dat er zoveel mogelijk en zo rijk mogelijk gedeeld wordt.
Ja, dus je deelt met elkaar de opbrengst, maar je deelt eigenlijk ook de risico's met elkaar, toch?
Ja.
Ja, mooi.
Ja, dat klopt, ja.
En hoe lang is dat nu geleden?
Dat is nu, ik denk, ik moet even heel goed rekenen. 4 jaar? Nee, dat kan toch niet.
Ja, corona is 4 jaar geleden, het begin.
Ja, dan is het dus 3 jaar geleden inderdaad. Ja. Ja,
ja. Ja, en het is nog steeds dus. Alleen er is misschien wel het een en ander veranderd in de loop der jaren, hoe je het doet. Maar wat ik misschien wel eerst leuk vind om te horen, ook juist omdat dit een podcast is. Mm-hmm. Hoe ziet het eruit? Wat als mensen nu in de tuin van Bosveld zouden lopen? Mm-hmm. We nemen dit op nu in begin juli. Hoe staat de tuin er nu bij? Wat komen we allemaal tegen?
Nou, daarvoor moet je eerst weten dat dit de opzet van deze tuin is een no-dig tuinderij. Dat betekent dat je probeert niet te spitten. En dat doen we door een dikke laag compost aan te brengen op de klei. En daarvan maken we de bedden. Dus tussen de bedden is wel klei.
En waarom niet spitten?
Niet spitten is omdat je daarmee de structuur van de, of eigenlijk de gelaagdheid van de grond zoals die is, en zoals die van nature het meest ideaal is, zodat je die in stand houdt. Er zijn allerlei organismen, micro-organismen, die een bepaalde diepte van de grond aantrekkelijk vinden. En op het moment dat je dat gaat verstoren, dan krijg je dan moet het zich op weer allemaal gaan settelen, zeg maar. He, dus als je daar als je gaat vrezen elk jaar, dan moet elke keer weer dat hele systeem zich weer opnieuw vinden. Dat is een reden. Andere reden is klei is gewoon pittig om te bewerken. Dan krijg je, als je het gaat vrezen, krijg je altijd dikke brokken. Het droogt uit. Je moet dat weer glad maken. Er zijn gewoon heel veel handelingen. Terwijl op het moment dat je in een dikke laag compost teelt, dan heb je veel makkelijker. Het is gewoon veel lichter, veel makkelijker om in te werken.
Dus op die klei leg je een dikke laag compost.
Ja.
En daar tel je eigenlijk de groenten in.
Klopt.
En die groeien dan in die compost, maar ze wortelen waarschijnlijk uiteindelijk ook in die klei.
Zeker.
Natuurlijk. Want daar zit natuurlijk ook heel veel.
Ja, en hoe vaker je die compost opbrengt, hoe meer de compost ook in die klei zakt. Waardoor je dus een hele rijke grond. Want klei is op zich van zichzelf ook al heel rijk.
Ja.
En als je dat ook nog verrijkt met compost, dan krijg je een hele mooie, luchtige klei eigenlijk. Wat gewoon heel erg gezond is voor de bodem.
Dus dat is de basis?
Dat is de basis. Dus we maken de bedden van compost. Die is ongeveer 90 centimeter breed, die bedden. En daartussen hebben we, in het traditionele no-dig systeem, leg je dan daartussen op de paden houtsnippers. Dat durfde ik niet, omdat een jaar voordat ik begon we een enorme slakkenplaag hadden. Ongeveer zo erg als het nu is bij veel mensen. En ik weet gewoon dat slakken vinden houtsnippers heel erg leuk en lekker. Mm. Ik heb een klein stukje wel gedaan met houtsnippers. Een klein bedje, een klein vak. Dus bedden met compost en dan houtsnippers ertussen. En dat bleek ook al heel snel dat daar heel veel slakken in kwamen. Dus dat heb ik bij de rest. Ik heb daar de houtsnippers weggehaald en bij de rest heb ik dat ook überhaupt niet gedaan. Dus het is een beetje niet helemaal volgens de hardcore no-dig methode. Zelf vind ik dat niet zo heel erg, want compost loopt ook uit in de paden. Dus die paden worden ook verrijkt met die compost. En uiteindelijk wordt die hele grond daar luchtiger van.
Dus de tuin is eigenlijk voorzien van allerlei stroken van 90 centimeter breed. Verschillende lengtes. Mm-hmm. Die allemaal kriskras naast elkaar in de tuin aanwezig zijn.
Ja, dat zijn dus, wat ik al zei, verschillende vakken door de tuin heen. Dus je moet eigenlijk, je hebt de lengte van het gebouw. En langs die lengte van het gebouw heb je eerst de privétuinen. Daarachter een lange strook, dat noemen we de voedselstrook, waar iedereen zijn eigen, op wat voor manier dan ook, vooral vaste planten heeft in fruit en ook in groenten. En dan daarachter hebben we allerlei delen. Uit mijn hoofd zijn het er 6. Wacht even hoor. A, B, C, F. A, B, C, D, E, F. 6. Ja, sorry. 6 vakken. We hebben een kas. Dat is ook weer een voordeel van met zo'n groep mensen samenleven, die ook zich ervoor in willen zetten. Dat iedereen kon bijdragen aan het neerzetten van een ruime kas van ongeveer, uit mijn hoofd 70 vierkante meter. Een glazen kast, dus dat is ook heel fijn. Als je de achtertuin in komt gelopen, dan zie je een grasveld en je ziet over de hele lengte van de tuin allerlei bedden met allerlei vakken met bedden daarin eigenlijk, waar je tussendoor kunt lopen.
En die vakken hebben dan een bepaalde indeling wat er in zo'n vak geteeld wordt in het seizoen.
We hanteren de eenvoudige regels van de wisselteelt. Wisselteelt is eigenlijk vooral een idee om zodat je niet, hoe leg ik dat uit? Als je hetzelfde gewas een aantal jaar achter elkaar teelt, dan is er dan groeit de kans op stijgt de kans dat je daar plagen in krijgt. Bijvoorbeeld knolvoet, dat is een koolgebonden schimmelziekte. Dat weet ik niet helemaal zeker.
Hoe heet die, zei je?
Knolvoet.
Knolvoet. Ja. Dat is een ziekte of een schimmel of iets.
Ja, het is ik meen een schimmelziekte, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval een hele vervelende grondgebonden ziekte. Dus als je die kolen steeds op dezelfde plek zet, dan komt gewoon in die grond, raakt hij eigenlijk vervuild met die ziekte. En dat wil je natuurlijk niet. Dus op het moment dat je wisselteelt hanteert, dan roteer je door de jaren heen, roteer je eigenlijk de gewassen. Wij kiezen ervoor om echt per gewasgroep een vak aan te wijzen. Dus we hebben een vak voor de kolen, we hebben een vak voor de bladgewassen, we hebben een vak voor de uien en de wortels, enzovoorts. Een vak voor de vruchtgewassen. En dat roleert eigenlijk ieder jaar. Schuiven elk vak eentje door. Dus we hebben vak A tot en met F. En dan, als in vak A bijvoorbeeld de aardappels staan, dan is het volgend jaar staan de aardappels in vak B.
Ja, en zo is eigenlijk elke 6 jaar komt het weer terug op dezelfde plek. En zo roleert dat.
Ja, zo roleert dat. En er zijn natuurlijk allerlei voors en tegens om dit zo te doen. Ik heb ervoor gekozen omdat het overzichtelijk is. Omdat mensen graag, als ze zelf moeten oogsten, dan willen ze ook, dan is het makkelijker om gewoon te weten, oké, als ik courgettes wil, dan moet ik naar het courgettenvak, bij wijze van spreken. Of als ik wortels wil, dan moet ik naar het wortelvak. Je kunt ook alles door elkaar heen doen, natuurlijk. Maar dat maakt het gewoon ingewikkelder om het te vinden. Dus dit is voor de oogsters ook gewoon overzichtelijker. Ja.
Wat is de leukste groente om te telen?
Ja, ik vind toch tomaten wel het leukst om te telen. En daar ben ik ook heel erg blij mee dat we een prachtige kas hebben. Die is gemaakt van hergebruikte kassen uit het Westland. Dat is hergebruikt materiaal. En dat is echt. Ik vind tomaten heel erg leuk om te doen. Dat het zo veel. Ja, er zijn eigenlijk best wel veel handelingen heb je nodig om die tomaten goed te kunnen telen. En,
vertel eens, ik heb er geen idee.
Ja, dus het gaat over van het zelf opkweken. Dat is wat ik dan doe in ieder geval. Ik weet sowieso
het begin
kweek
met
ik alles zelf op. Het begin met een zaadje, inderdaad. En dat is al. Dus wat voor rassen kies je, dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Dus ontzettend veel keuze. Maar dan moet je dat eerst in huis opkweken, want dat is te vroeg om dat buiten te doen. Dus mijn hele huiskamer staat altijd heel erg lang, helemaal vol met tomatenplanten, heel erg veel. En dan, dan vervolgens zet je, als je die in de kast zet, dan doe ik daar een touwtje bij. En zo moet je om dat touwtje heen leiden. Ja, je moet ze veel voeding geven. Je moet ze mulchen, dus ze moet er iets van, op een of andere manier een blad of gemaaid gras of zo omheen, om de grond goed vochtig te houden eromheen. Maar tomaten mogen bijvoorbeeld ook niet vocht van boven krijgen. Dus je moet altijd goed opletten. Gaat het regenen, dan moeten de ramen van de kast dicht. Want als het regent door die ramen heen, dan krijg je vocht op het blad. Nou, als je vocht op het blad krijgt, dan heb je een grotere kans op de befaamde schimmelziekte Phytophthora. Dus er komt heel veel bij kijken. Je moet er echt veel zorg voor dragen. Nou, dan moet je heel veel snoeien. Je moet dieven.
Dieven?
Ja, dieven. Dat zijn de uitlopers eruit halen. De zijscheutjes die in de bladoksels ontstaan. Nou ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk. En dit jaar is het extra. Ik heb dat geval gisteren uitgebreid de hele dag gedaan. En dit jaar is extra spannend, want het is een heel vochtig jaar.
Yeah.
En dat betekent dat de kans op dus die befaamde schimmelziekte heel groot is. Nou, hoe kan je dat dan voorkomen dat het in die kast komt? Ik heb nu bijvoorbeeld heel veel blad, tot het bijna pijn naar mijn hart deed, zoveel blad heb ik afgehaald. Zodat die schimmelziekte, dat er veel lucht in die planten kan zijn. En dat ze dan hopelijk minder kans hebben op die.
Nog geen tekenen van de schimmelziekte?
Nee, nog niet. Maar ja, gelukkig. Het is nog vroeg in het seizoen. Maar ja, dus dat vind ik heel erg leuk. Dat je daar heel erg.
De complexiteit maakt het eigenlijk leuk.
En dat je heel erg aan het kijken bent van wat gebeurt er nou met een plant? En hoe kan ik het beter maken voor die plant? Dat,
er zijn vast ook groentes waar je helemaal niks aan hoeft te doen. Of,
ja, nou, weet ik eigenlijk niet.
Wat is de minst bewerkelijke groente?
Ik denk toch wel aardappels.
Aardappels.
Ja, ja, die moet je wel soms een beetje aanaarden. Als de aardappels te veel boven de grond komen, want dan worden ze groen voordat ze oogstbaar zijn, zeg maar. Dus dan moet je er even wat extra's zand of aarde of mulch overheen gooien. Maar verder is dat ja, twee keer wieden en dan is het eigenlijk wel klaar. Dus dat is denk ik het minst bewerkelijk. Ja. Ja.
Heeft het ook iets gebracht aan een andere manier van omgaan met eten?
Zeker, ja.
Met voeding. Ja, ik hoorde je al zeggen dat je het belangrijk vindt om de plek waar je woont goed te verzorgen. Mm-hmm. En ook iets mee te geven aan andere mensen en ook aan je kinderen. Maar ik kan me ook voorstellen dat kinderen heel veel leren van waar hun eten vandaan komt.
Ja, ja, nee, dus het is inderdaad. Ja, wij eten nu gewoon volledig uit de tuin. En ja, moet ik zeggen dat we wel bananen kopen. Of wel, dat wel.
Ja, die groeien niet in de kast.
Nee, helaas. Maar ja, we eten nu al een hele tijd volledig uit de tuin. En dat brengt met zich mee dat we bijvoorbeeld ook dingen eten die we anders niet zouden eten. Zoals kapucijners bijvoorbeeld. Nou ja, dat is iets wat echt. Wat ik zelf lekker vind, maar wat de kinderen bijvoorbeeld minder lekker vinden. Dus ze leren op die manier ook gewoon alles te eten. En het grappige is ook dat ze dat. Dat ze daar ook echt wel waardering voor hebben. Dat bewustzijn echt wel. Dat het uit de tuin komt, dat wel echt meewerkt in de waardering, zeg maar, voor het eten. Dat is echt wel heel mooi om te zien. En het helpt ook dat de kinderen ook meewerken in de tuin. Die zitten op de mijnschool. En ik geef dus ook één keer per week moestuinles aan de kinderen van de mijnschool. Waarbij ze ook echt meewerken. Gewoon in het heel veel wieden natuurlijk. Maar dat kunnen ze inmiddels heel goed.
Onkruid wieden. Om te zorgen dat de groenten goed kunnen groeien.
Maar ook inderdaad ook het oogsten. We leveren. Nee, dat is misschien een ander onderwerp. Maar goed. Dus het is. Wat ik wilde zeggen is dat we ook het overschot wat we produceren aan de FOCO leveren. Dat is de Voedselcoöperatie Oosterwold. En één keer per week. Dat mensen kunnen dan zeg maar online bij ons bestellen. Op het moment dat ik aangeef wat we hebben.
Want je hebt dan, dus kennelijk gewoon. Over.
Nee, niet altijd.
Nee, maar er zijn momenten dat de 9 huishoudens het niet bij kunnen eten.
Ja. Ja.
En dan is er de voedselcoöperatie en die nemen dat
en
soort.
Dan is er een online bestelomgeving. En de leden kunnen dan inderdaad bestellen. En ik kan aangeven bijvoorbeeld, we hebben 5 porties. Het is allemaal niet zo groot, hè? Maar bijvoorbeeld, we hebben 5 porties doperwten over. En dat is dan 250 gram of zo. Dus het is allemaal klein. En dan kunnen mensen dat kopen. En dan krijgen ze dat bij hun bestelling op woensdag geleverd. En kinderen helpen vaak ook mee in het oogsten daarvan. Dus dan zijn ze ook extra. Nou ja, dan ervaren ze dat ook. Zeg maar. Dus we ervaren eigenlijk het hele proces van zaaien. En het verzorgen van de gewassen tot uiteindelijk het oogsten.
Denk je dat het voor mensen in Oosterwold haalbaar is om op bijvoorbeeld deze schaal zelf hun groenten te kweken? Want jij hebt er best een intensieve opleiding voor gevolgd. En je doet het dan ook op een bepaalde manier. Maar ik zie natuurlijk ook heel veel mensen om me heen die hun eigen moestuin draaiende houden.
Ja.
Hoe kijk je tegen de uitdagingen die Oosterwold heeft qua stadslandbouw aan?
Ja, jeetje, dat is wel een hele brede vraag. Maar ja, ik denk wel zeker dat het eigenlijk voor iedereen mogelijk is om groenten te telen. Absoluut. En als je dat voor je eigen gezin doet. Kijk, je hoeft natuurlijk niet. Je kunt wel allemaal ambities hebben over. Ik wil zelfvoorzienend zijn, jaar rond. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt gewoon beginnen ergens.
Je moet gewoon klein beginnen.
Klein beginnen. En
met één bedje met.
Met een bedje met wat sla. En
sla de makkelijkste om mee te beginnen, denk je?
Nou, nee, het is niet het makkelijkste. Niet als er heel veel slakken zijn.
Oh.
Nee. Dit jaar is sla een grote uitdaging.
Maar sla groeit wel heel snel, toch?
Sla groeit heel snel. En worteltjes bijvoorbeeld, dat is over het algemeen ook vrij makkelijk. Courgette, weet je, dat je dan de wat toegankelijke groenten... Dat kan je natuurlijk gewoon zo doen. En dan mislukt er iets en dan baal je ervan. En dan leer je er weer van. En, dus ik denk dat zeker dat voor iedereen... Dat kan je in één dag in de week... Of niet, 8 uur in de week verdeeld over de week, kan je daar gewoon prima. Ja, kan je dat prima doen. Je moet alleen ervoor zorgen dat je randvoorwaarden goed zijn. Dus dat je de bedden overzichtelijk hebt. Dat je plek waar je wilt telen, dat je overzichtelijk hebt. Dat je een plan hebt van ik ga dat daar neerzetten. En ik wil deze en deze en deze groenten. Ik heb de afstand tussen de groentes goed. Want dat is vaak wel een probleem. Dat mensen dingen te dicht op elkaar zetten, waardoor. Bijvoorbeeld slakken weer veel ruimte krijgen... of veel mogelijkheden krijgen om van het ene naar het andere gewas te gaan. Maar op zich, dat is... Maar de oorspronkelijke taak van Stadslandbouw Oosterwold was... als ik het me goed herinner, om 10% van de... Van groente in ieder geval. Of misschien
voedselconsumptie groente, van Almere volgens mij precies, zelfs
ja,
te voorzien.
Voedselconsumptie van Almere inderdaad, ja.
Ja.
Dat is natuurlijk, als die ambitie nog steeds staat, wat ik niet weet eerlijk gezegd, dat is natuurlijk van een compleet andere orde. En dan is het, dat vind ik een heel ingewikkelde vraag voor mensen die ook gewoon nog hun werkende leven hebben of hun andere leven hebben. Dus dat is...
Ja, al zou ik me wel voor kunnen stellen dat er ook mensen zijn zoals jij die opleiding hebben gevolgd, die misschien niet zelf in een gemeenschap wonen zoals jij, wat natuurlijk perfect uitkwam, maar misschien wel een gemeenschap zouden kunnen vinden binnen Oosterwold. Mm-hmm. En die dan daar zo'n moestuin zouden gaan runnen.
Ja.
Waardoor de mensen die er wonen er niet zoveel mee hoeven. Dat is misschien wel een
Ja, dus dat is manier. Ook wel een idee wat volgens mij door meerdere mensen wordt uitgezocht op dit moment. Ik weet daar niet precies de details van, maar het is mij wel vaker inderdaad voorgesteld van is dat niet... Een soort concept wat je inderdaad vooral in de wijken waar wat meer projectontwikkelaars wat meer de gelijkvormige huizen hebben neergezet. Dat er daar of mensen groepen waar gedeelde stadslandbouwgebieden zijn, dat je dat inderdaad kunt doen. Ik denk dat dat inderdaad een hele goede kans is. Maar je moet wel de mensen hebben die het dan gaan doen vervolgens. Ja. En het lastige altijd bij landbouw, bij groenteteelt, is dat het financieel gewoon een uitdaging is. Ja. En dat is, want wij zijn gewoon niet gewend om heel veel te betalen voor ons eten. En dat betekent gewoon dat een tuinder eigenlijk altijd tegen een heel laag tarief werkt. Ja. En het is helaas nog steeds zo in heel Nederland dat heel veel tuinders echt voor 15 euro per uur werken. En dat is schandalig, vind ik dat eerlijk gezegd. Dus ook dus niet de beginnende tuinders, maar gewoon de mensen die echt al ervaren zijn.
Ja, en dat komt dus eigenlijk omdat we in de supermarkt als consument altijd juist zo min mogelijk willen betalen.
Precies.
Natuurlijk.
Ja, ja.
En supermarkten daar natuurlijk een grote rol in hebben.
Ja.
Ja.
Ja, en dus ook op het moment dat je gezamenlijke stadslandbouw zou doen, dan zou dat dus betekenen dat de leden daarvan, om zo'n tuinder te ondersteunen, gewoon echt meer moeten investeren.
Ja.
En je ziet ook dat door heel Nederland heen dat ook gebeurt. Bijvoorbeeld met het concept van herenboeren. Daar moeten de leden echt flink inleggen, zodat zo'n herenboer echt betaald kan worden en ook een goed loon kan krijgen.
Ja. En je krijgt er natuurlijk wel enorm veel waarde voor terug. Meer dan alleen je calorieën op je bord, zeg maar.
Ja.
Want er zit een enorme rijkdom aan de manier van telen van die groenten zit daar aan vast.
Ja, nee, het is... Ja, het
Want
is.
Als ik jou hoor nu dat je gewoon nu volledig uit de tuin eet, kan ik me zomaar voorstellen dat je gewoon elke middag de tuin in loopt, de groenten oogst en de keuken ingaat.
Ja.
En dat is de cyclus van het eten. Terwijl als je kijkt naar wat er allemaal moet gebeuren om het van een reguliere tuinder in je keuken te krijgen.
Ja,
dan is dat
een
natuurlijk,
akkerbouwer inderdaad. Ja,
is het ook heel logisch dat zo'n tuinder maar een klein deel daarvan misschien, het is niet eerlijk. Mm-hmm. Maar het is wel een hele reis wat dat voedsel aflegt.
Ja, en dat is natuurlijk waarom we schaalvergroting, steeds meer schaalvergroting heeft plaatsgevonden. Omdat het anders gewoon niet voldoende oplevert. Dus het is een hele precaire balans eigenlijk. Van wanneer... Wat voor hoeveel werk kan je leveren? Vooral als je alleen bent. Wat levert het op? Weegt de inspanning op tegen wat het uiteindelijk oplevert? En ik merkte ook uiteindelijk dat het bij mij ook een worsteling werd. Omdat ik na 2 jaar de tuinderij zou doen in mijn eentje... merkte van eigenlijk is het gewoon financieel, kan dit niet uit.
Nee.
En toen ben ik dus ook ander werk erbij gaan zoeken. En heb ik dus ook hulp gekregen. En dat was alweer heel erg leuk. Dus nu werken er 2 van mijn buren 1 dag in de week mee. En we delen dan ook die vergoeding die we vanuit de andere buren krijgen. Die werken dus nu mee in de tuin. En die hebben dus nu een grotere betrokkenheid. En vergroten hun kennis over groenteteelt. En op die manier dragen we het echt samen. En dat is ook wel weer een hele erg... echt wel weer een verrijking van...
En past ook heel goed bij als je in zo'n gemeenschap met elkaar woont... om dat dan ook samen te dragen.
Ja. Ja.
En natuurlijk past het heel goed bij de Oosterwold-gedachte... dat de dingen samen gedragen worden. En als ik jou hoor dat je inderdaad ook al een samenwerking... met zo'n voedselcoöperatie hebt... en je inspiratie hebt opgedaan bij Tuin Moes...
Dan is er
wel een voedingsbodem voor meer van dit soort
leuk woordgrapje. maar dat is inderdaad, dat is ook zo. En ook dan met het schooltje, mijn school erbij. Ja. Dat is op die manier is het ook inderdaad, zit je niet op je eilandje, maar ben je inderdaad verbonden met een grotere groep mensen, ja. Dus het lijkt mij heel leuk als er meer van dit soort initiatieven ontstaan, inderdaad. Ja, zeker.
Leuk.
Maar het is wel echt een uitdaging. Ik kan me mee te herinneren dat de Stadslandbouwcoöperatie ooit ook op die manier het wilde insteken. En ik weet ook niet hoe dat er nu voor staat. Maar dat er het idee was om dat allerlei mensen in hun eigen tuin een eigen teeltplan zouden krijgen. En dan is er een soort van... rondrijdende tuinder die dat dan allemaal zou coördineren... en dat ze uiteindelijk dan op die manier het voedsel verzamelen... op 1 plek en van daaruit weer. Dat is dat de een dan de boontjes deelt en de ander de kolen en zo. Maar dat is natuurlijk heel complex. Want dan moet je al die kleine tuintjes... waar alle randvoorwaarden weer anders zijn... moet je dan als tuinder en moet je allemaal coördineren en
dat hebben we als Oosterwolders natuurlijk ook wel gemerkt dat als er heel veel samengewerkt moet worden kan het ook opeens heel complex worden los van natuurlijk de positieve effecten ervan dat heel veel leuke nieuwe samenwerkingen op kan leveren die ook echt dingen beter maken vraagt dat enorme afstemming en organisatie dat zal nog wel een van de grootste uitdagingen worden... sowieso in het plan Oosterwold.
Ja, zeker.
Maar er gebeuren natuurlijk ook heel veel wel hele goede dingen in de samenwerking... waardoor er hele mooie initiatieven ontstaan.
Ja.
Nou, ik ben heel blij dat ik jou hierover gesproken heb. Het is denk ik onwijs leuk om voor mensen om te horen... Doe je verder nog iets voor mensen als het gaat om... als ze willen komen kijken? Geef je wel eens rondleidingen? Of deel je kennis wel eens op andere manieren?
Ik doe dat wel eens inderdaad. Het is wel incidenteel, maar ik wil daar wel meer werk van maken. Ik geef sowieso ook... heb ik de afgelopen tijd moestuinlessen gegeven. Dat was op de kavel van Wetlandtech... Daar is zij hebben het zo ingericht, dat is wel interessant trouwens. Die hebben dus hun stadslandbouw uitbesteed, als het ware, aan een club die heet De Tuinders. En die hebben De Tuinders geeft moestuinlessen door het jaar heen, waarbij de mensen dus les krijgen, hun eigen moestuin inrichten en vervolgens ook hun eigen oogst mee naar huis nemen. En dat heb ik nu vorig jaar intensief en dit jaar wat minder intensief begeleid. Dus dat is echt heel erg leuk. Dat soort dingen. Ik geef ook af en toe bij Veld. Flevoveld heet dat. workshops of over teeltplanning en dat soort dingen. Dus daar ben ik wel mee bezig. En ik hoop uiteindelijk ook mensen inderdaad meer uit te nodigen in de tuin. Zover ben ik nog niet, maar dat is wel een plan wat aan het groeien is inderdaad.
Leuk, leuk. Nou, mensen kunnen altijd doorklikken naar de omschrijving van de aflevering om meer informatie daarover te vinden. Ik wil je heel erg bedanken voor dit leuke gesprek.
Ja, ik vond het heel gezellig.
Dankjewel.
Oké.
Wil je meer informatie over stadslandbouw in Oosterwold? Ga dan naar oosterwold.info/podcast.